NCRV Radio 1. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Colette van der Ven.
Ja, welkom in het Huis van de Maan. U hoorde het radioverhaaltje van Doesbrand Aflinghof. Heeft u nou ook zo'n herinnering aan de radio die u hier in de studio wilt komen opnemen? Dat mag uiteraard overdag. Bel dan 0800-1121 of mail naar kazaluna@ncrv.nl. En misschien horen we volgende keer dan wel uw verhaaltje. Het moet alleen wel binnen 45 seconden. Maar zoals u hoort, dat moet te doen zijn. In het Huis van de Maan ligt het gezicht van mijn gast op in de schaduw van de flakkerende kaarsen. Voor ik zijn naam onthul, eerst zijn gedicht.
Natuurlijk zijn er hufters, er zijn klootzakken en slijmjurken. Er zijn kroeks en bandieten en drabbers te veel. Natuurlijk zijn er lafaards, er zijn schoften en schurken. Schandalig, misdadig, corrupt, crimineel. Kijk maar om je heen. Natuurlijk heb je klerenleiers, heb je boeven en teringleiers. Er is tuig en getijzen en gaaiers volop. Natuurlijk zijn er racisten, er zijn fascisten en klojo's, mafketels en mafkezen en nono's met een bord voor hun kop. Maar kijk om je heen. Wij zijn er ook nog. En we zijn met de meesten. Met mensen die snappen hoe je als vriend door de verschillen heen, over de grenzen, elkaar recht in de ogen kunt zien.
Welkom Engbert Breuker, directeur van het adviesbureau dat vorige week in de prijzen viel. We zullen zo horen waarom. Een tekst van Huub van der Lubbe.
Klopt.
Jouw credo?
Ja, op het ogenblik wel. Door de jaren heen inspireert Huub van der Lubbe en zijn bende Dijk mij enorm met de muziek en de poëzie die hij op die muziek vertolkt. Het begon al in de jaren 80 met Ik kan het niet alleen. Het ging via Het vuur moet blijven branden. De vonk moet overslaan, dansen op de vulkaan. Als het golft, dan golft het goed. Zijn we nu uitgekomen bij recht in de ogen.
En wat voor elementen zitten daar allemaal in die voor jou belangrijk zijn?
Ja, vooral de gedrevenheid, de visie. En de visie die erachter ligt. Dat we het met z'n allen veel beter kunnen doen dan nu.
En passie.
Absoluut.
Hoor ik ook in.
Ja, absoluut.
Voordat we verder praten, ga ik eens even luisteren wat Ineke gisteren op het antwoordapparaat heeft. Of gisteren vrijdag op het antwoordapparaat heeft achtergelaten.
Er is één nieuw bericht. Nieuw bericht.
Hoi Colette, Ineke hier. Alvast even over jouw gast, de directeur van een adviesbureau dat tot de beste werkgever van 2005 is uitgeroepen. Namens mij ook van harte daarmee. Maar nu even wat anders. Dat bedrijf maakt veel reclame met als slogan:
implementeren is een vak, ons vak.
En waar ik nou benieuwd naar ben, is hoe zo'n bedrijf zich zo'n zin door een reclamemaker in de maag heeft laten spitsen. Maar ja, ik zal de doelgroep wel niet zijn. Een prettige nacht.
Hoe hebben jullie je deze zin in de maag kunnen laten spitsen?
Nou, we hebben hem zelf bedacht. Dus laten we even vaststellen dat het niet door een reclamemaker is bedacht.
Nee.
Eigenlijk komt het woord voort uit het idee dat veranderen alleen niet genoeg is. Veranderen is vaak vanaf de zijlijn geroepen, zoals die muppetmannetjes in het balkon. Hé jongens, jullie moeten veranderen. Zo werd er vaak veranderd in de jaren 80. En dat werd vaak ook invoeren van systemen werd er aangekoppeld. Daar kwam het woord implementeren ook om de hoek. En dat is een vrij technisch woord, dat geef ik toe. Maar we hebben geprobeerd, en dat is ook gelukt, om daar invulling aan te geven. Door implementeren vooral uit te leggen als veranderen. En vooral ook borgen van die verandering door het gedrag van mensen.
Maar waarom zou je niet kunnen zeggen gewoon het uitvoeren van plannen? Ik heb het namelijk nog nooit in mijn mond genomen. Het hele, ja, nu.
Ja,
maar het hele woord implementeren, ik moest, kon er niet onderuit. Maar waarom zou je het zo niet noemen?
Ja, dat zou kunnen doen.
Vind je niet dat het jargon in jouw wereld, de wereld van advies, soms erg hard toeslaat?
Ja, ach ja, dat is zo. Maar ja, ieder vak heeft zo zijn eigenheid. En ik denk dat, dat in onze doelgroep de mensen heel goed begrijpen waar het om gaat.
Ja, dan had Ineke toch gelijk, dan hoorden ze niet tot de doelgroep.
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat als je gewoon een gezin hebt of je hebt een baan in de verpleging of je bent bezig met het openbaar bestuur, ja, dan komt het trouwens al in de buurt. Want in de politiek wordt het ook al gebruikt, het implementeren. Ja, kijk, vergeet het maar. Het gaat om het veranderen en borgen van een verandering. En wij hebben dat woord daar als label op gehaald.
En met borgen bedoel je dan het garanderen Juist. Dat de verandering plaatsvindt?
Ja, en dat kan dus alleen maar door mensen te raken en mensen in beweging te krijgen.
Ja.
En veranderingen, zeg maar, vanaf de top de organisatie insturen, dat heeft geen enkele zin. Het zal echt moeten beklijven. En de werkelijke verandering van plaats bij mensen. Eén voor één dus, mens voor mens.
Nou, dit klinkt allemaal aan mij heel helder in de oren. Maar een ander woord. Ik noemde je net directeur, maar ja. Jij zelf noemt je Chief Emotions Officer.
Ja, dat is op dit moment zo, ja. Ja.
Wat zou je als Nederlandse variant daarvoor kunnen bedenken?
Nou, het is eigenlijk een knipoog naar het verengelsen van het Nederlands. Iedereen die een bedrijf leidt noemt zich tegenwoordig CEO. En als die financieel doet, is het CFO. En als die de operatie doet, is het COO. En ik vond het wel leuk om een knipoog, Chief Operations Officer of zo.
Ja, precies.
Vul maar in, Chief Information Officer heb je geloof ik ook nog. Maar het is voor mij eigenlijk een knipoog naar dat dikdoenerij. Ik ben Chief Emotions Officer. Wat ik eigenlijk doe in de organisatie is het opsporen van energielekken. En het oplossen van die energielekken. En vooral verder ervoor zorgen dat mensen lekker met elkaar kunnen werken. En ingezet worden op hun passie en talent.
Voordat mensen denken die nu net ingeschakeld hebben dat jij een bepaald energiebedrijf hebt. Dat is niet zo.
Nee.
Wat versta je onder energielekken?
Nou, ik denk dat organisaties tegenwoordig bestaan uit, ik weet bijna zeker, uit mensen.
Mm-hmm.
Niet uit systemen of organigrammen of processen. 93% van de mensen werkt niet meer met de handen in de westerse economieën. Dat betekent dat onze organisaties bestaan gewoon uit vlees en bloed. Dat betekent dat er ruimte is om een nieuwe organisatiefilosofie die past bij deze nieuwe eeuw te hanteren. Waarbij ervan uitgaat dat de mens de bouwsteen is en de relatie het cement.
Mm-hmm.
Verstoringen op energieniveau kunnen dus op mensniveau zijn. Mensen die niet in balans zijn in hun vier niveaus die ze hebben. Intellect, emotie, fysieke conditie en spiritualiteit. En kunnen verstoringen zitten in de relatie tussen die mensen. En als je die insteek neemt van organisaties inrichten, dan krijg je een ander dan scientific management of Tayloriaanse toestanden.
En zegt dat nou eens op zijn Nederlands?
Ja, dit is een heel. Het is eigenlijk gewoon het heel maken van de mens,
mm-hmm,
in de organisatie.
En daarmee het heel maken van de organisatie.
Ja, eigenlijk vanuit het gedachtegoed dat het microniveau bepaalt wat er op mesoniveau, dus het mensniveau, bepaalt wat er op organisatieniveau gebeurt. En niet andersom.
Mm-hmm.
En dat is juist het industriële denken uit de vorige eeuw.
Ja, want je heet dan wel Chief Emotions Officer en geen directeur.
Met knipoog, hè? Ja.
Met knipoog, maar je ziet er ook absoluut niet uit als een directeur.
Dank je.
Je kwam hier net het Huis van de Maan binnen, knalgroen overhemd, paars jasje, schoenen van ondefinieer en hoe noem het, manchetknopen met groen paars en schoenen van een ondefinieerbaar aantal kleuren. Je doet meer associaties met hippie dan met bedrijfs.
Nou ja, het gebeurt wel eens vaker dat je. Kijk, waar ik voor sta is eigenlijk de ultieme combinatie van de jaren 60, de Love and Peace Power Generation, en de nieuwe zakelijkheid van de jaren 80. Dus eigenlijk is het toverwoord liefde. En als je dat te zwaar vindt, aandacht en respect. Gecombineerd met geld. Het is dus niet zo dat wij een New Age bedrijf zijn en dat ik een hippie ben. Maar ik ben wel opgevoed en groot geworden in een periode dat die hippies er waren. Nou, en als het gedachtegoed van de hippies nou echt geïmplementeerd wordt, dan praat je over een combinatie van liefde en geld. Liefde is een kapitaalgoed wat je in een ongelooflijke hoeveelheid in je hart hebt en vrij kan geven aan iedereen. Geld is beperkter. Maar je kunt met liefde ook heel goed dingen bereiken die je met geld helemaal niet kan bereiken.
Het is de eerste keer dat ik iemand hoor praten over liefde als kapitaalgoed.
Ja.
Het is ook de eerste keer dat ik een directeur van een adviesbureau hoor praten over liefde als.
Nou, het wordt een keer tijd, hè, dat het gebeurt.
Ja. Ja. Hoe vertaal je die liefde dan?
Echte aandacht en respect. En naar medewerkers toe betekent dat dus waardering. En waardering bestaat uit de componenten echte aandacht.
Wat is
ontwikkeling.
Echte aandacht?
Echte aandacht is wat jij nu aan mij besteedt. Door te luisteren wat ik zeg en door te vragen op wat ik precies bedoel.
Mm-hmm.
Dat is oprecht. En ik zie het ook aan jouw blik in de ogen, in het flakkerende kaaslicht, dat je dat echt meent. En dat is echte aandacht. En dat zit op, dat kan je niet duiden waarom de een dat wel heeft en de ander niet. Maar je voelt gewoon als iemand echte aandacht heeft of aandacht om het kunstje.
Mm-hmm.
Nou, mag ik een voorbeeld noemen? In de jaren 60, dat maakt ook mooi die brug weer door de tijd. In de jaren 60 had je LSD en dat was een drug. En daar werd ieder hyper van. Het stond ook voor Lucy in the Sky with Diamonds. In de jaren 80 werd LSD de technische communicatie, luisteren, samenvatten, doorvragen. LSD. Voor mij is is die periode, de combinatie daarvan, vind je weer terug in LSD. En dan wordt LSD wordt liefde, scheppen en delen. Mm-hmm. Liefde in de zin van echte aandacht aan elkaar geven. Iets creëren wat er nog niet is. Wat de wereld beter maakt. En dat delen met anderen. Om dan elkaar te laten profiteren van het genot.
Je noemde ook respect. Maar impliceert aandacht niet al respect?
Ja. Ja. Niet te snel, want aandacht kan ook kunstmatige aandacht zijn. Dat is de jaren 80 aandacht. Toen werden ook mensen getraind in het voeren van ontslaggesprekken en zo. En dan ging het van, je bent ontslagen. Afwachten, emotie opvangen, hummen, briefje mee naar huis om het te bevestigen. Klaar. Nou, dat is niet echte aandacht.
Mm-hmm.
Dat is gewoon machinebureaucratie toegepast op een ontslagprocedure.
Dat is ook geen respect, bedoel je?
Geen respect.
Wat is wel respect?
Nou, respect is dat je als werkgever ook bekommert om de mensen, ook als je ze kwijt moet. En als het niet goed gaat, dat je toch nog met hun meewerkt om hun baan te vinden die bij hun past. In plaats van ontslagen tot aan de poort, daar houdt mijn verantwoordelijkheid op. Dus dat betekent wel een nieuwe manier van saneren en reorganiseren.
Het grappige is dat we nu al twee dingen hebben genoemd waar door jij de prijs voor de beste werkgever hebt gekregen. Want er waren vijf...
Nou, jij de beste prijs voor
jullie.
Ons bedrijf is
ons bedrijf.
Greatest place to work geworden.
Ja, maar ik zit nu even met jou, dus ik ga het toch aan jou vragen.
Prima.
Respect heb je uitgelegd. Geloofwaardigheid.
Ja.
Dat is die echte aandacht, daar zit ook dat geloofwaardig in. Nog in andere aspecten ook?
Openheid.
Eerlijkheid staat hier.
Ja, je ook, openheid en eerlijkheid. Transparantie.
Wat voor eerlijkheid is dat?
Nou ja, dat is vanuit je hart antwoorden. Zoals ik hier zit en jij mij vragen stelt, ben ik eerlijk. Dat betekent dat ik ook niet dingen hoef op te schrijven. Hè? Dus dat ik ook geen, zoals Joep van Hek dat zei, van allerlei lijsten aan de keukendeur moet hangen tegen wie ik wat zei. En dat is toch niet echt normaal in het bedrijfsleven waar ik vandaan kom. Want er wordt een hoop afgelogen. En dat is dat zie je ook in Nederland is onderzocht in het kader van dit Great Place to Work onderzoek. Dat slechts 30% of 35% geloof ik van de werkenden in Nederland hun bedrijf eerlijk vindt. Nou, dat is toch dramatisch laag.
En hoe verhoudt tactiek zich tot eerlijkheid?
Ja.
Ik bedoel, niet tactiek met belangen van het bedrijf. Maar stel dat ik dit gesprek vreselijk zou vinden. Wat ik niet vind, maar dat zou zomaar kunnen. Dan is er ook dat je dat misschien niet altijd moet zeggen. Dus is er ook een grens aan eerlijkheid?
Ja, natuurlijk. Er is een grens aan eerlijkheid. Zodra de eerlijkheid kwetsend wordt. Wat heb je een vreselijk roze jasje aan, bijvoorbeeld. Dat zou een opmerking zijn die je mij niet hoort plaatsen. Als je aan mij vraagt, wat vind je van mijn jasje? Krijg je wel een eerlijk antwoord.
Zo aan je hoofd gezien.
Ja, daarom. Dus het is ook niet waar.
Nee. Maar dus je vindt dat er grenzen zijn waar het kwetsend wordt. Dat moet je in de gaten houden.
Ja, maar er zijn ook dingen die je niet toe doen waar je niet eerlijk over hoeft te zijn.
Ja.
Op het moment dat het niet de zaken doende is.
Mm-hmm.
Maar als het om de essentiële zaken gaat, dan zul je toch wel eerlijk moeten zijn. Dat betekent dus als het ook slecht gaat met een bedrijf, kun je dan ook makkelijker begrip krijgen bij de medewerkers om samen iets voor elkaar te krijgen. En als het heel goed gaat, moet je ook daarin weer de leuke dingen met elkaar gaan doen.
Maar betekent het ook dat je als leidinggevende openlijk praat over je eigen zwaktes, waar je niet goed in bent?
Tuurlijk, absoluut. Want ik geloof in een nieuw soort individualisme. En dat individualisme dat zorgt ervoor dat je altijd anderen nodig hebt. Want niemand is zo goed dat hij alles kan. Dus we hebben altijd elkaar nodig. Ik ben maar één van de eindverantwoordelijken van Pentascope. Dit had ik nooit alleen kunnen doen. Al die 250 mensen dragen daaraan bij. Maar ook vooral de mede-eindverantwoordelijken Theo Dijt en Erik Mandersloot. Die ieder totaal andere figuren zijn. Maar wel hun eigenheid inbrengen om dit te doen. En als zij er niet geweest waren, had ik hier ook niet zo gezeten. Dus ik wil juist de ontwikkeling van de mens leidt tot een nieuw individualisme waarin mensen zeggen, hier ben ik gewoon goed in, daar ben ik minder goed in, daar heb ik aanvulling nodig. En dat leidt dus tot een nieuw soort collectivisme.
Waar ben jij minder goed in?
Schrijven van rapporten.
Waar ben je goed in?
Presenteren.
Presenteren van?
De visie van Pentascope.
Ja, want ik las ergens op jullie site of zo dat jij een onorthodoxe manier van presenteren hebt.
Ja, dat klopt, ja.
Wat betekent dat?
Nou, ik ben eigenlijk in mijn jongetje ben ik discjockey.
En het jongetje in jou.
En dat ben ik eigenlijk nog steeds. In het prachtige dorp waar ik woon, Den Andel in Noord-Nederland, doe ik ook graag de dorpsdisco in het dorpshuis. En met Oud en Nieuw ben ik daar weer om de plaatjes te draaien, tot vervelens toe van de mensen die daar wonen. Maar ik vind het gewoon leuk. En ik heb daar lol in. En ik weet ook wel dat de mensen, tenminste die daar komen, dat die dat leuk vinden. Maar dat inspireerde mij eigenlijk ook al jaren geleden om daar gewoon mee door te gaan. En dat ook in mijn managementleven te doen. Door videobeelden en popmuziek uit de 40 jaar die ik meegemaakt heb te combineren tot een soort management show, de management jukebox genaamd. Waarmee ik eigenlijk die boodschap van de jaren 60 en de jaren 80 naar de nieuwe eeuw til. En eigenlijk op die manier de mensen proberen duidelijk te maken dat ze zich echt anders kunnen gedragen met onze ervaring.
En wat, stel ik zit bij jou in de zaal, je doet zo'n presentatie. Wat zie ik en wat hoor ik?
Je ziet videobeelden vanaf 1960 tot en met nu.
Ja.
En je hoort popmuziek vanuit diezelfde periode.
En zit jij er nog tussendoor te praten?
Ja, ik praat het aan elkaar als discjockey. En vertel daarin als professioneel manager, leider, wat ik denk, wat ik de afgelopen 40 jaar heb meegemaakt. En wat ik daarvan vind. En hoe ik dat vertaal naar mijn dagelijkse praktijk nu.
En hoe reageren mensen hierop?
Nou, mensen die heel vast zitten in, ik ga heel chasseren, anders dan werkt het niet. Mensen die heel vast zitten in hun processen, in hun industriële denken, die zeggen, wat moet ik hiermee? En er zijn mensen die zeggen, ja, waarom zeggen we dit gewoon niet tegen elkaar?
Mm-hmm.
En waarom is dit nu pas? Nou, nu is de tijd. 10 jaar geleden deed ik het ook en toen waren de percentages nog wat anders dan nu. En kennelijk is er iets gaande in de maatschappij wat nu nog de onderstroom is, maar wat toch zeker de bovenstroom gaat worden de komende 10 jaar.
En wat is dat?
Ja, dat kan je moeilijk duiden. Het is groter dan een beweging. Het zit echt in de ontwikkeling van de mens. Ik denk dat mijn vader met name in de periode dat hij werkte gezorgd heeft voor welzijn en welvaart. En zo na de oorlog tot en met de jaren 70, 80. En dat we nu aan het ontwikkelen zijn en dat het collectieve bewustzijn van de mensheid een sprong gaat maken de komende 5 tot 10 jaar. Waardoor er meer mogelijk wordt in deze wereld.
Dat is een verrassend positief geluid in deze benauwde tijden.
Ja.
Als benauwd omschreven tijden.
Ja, dat is zeker zo. Dat is, de media beschrijven ook vooral het benauwde, merk ik, ja. Behalve enkele bladen. En als je die dan leest, word je gelovig optimist genoemd. Nou, dat ben ik dan ook maar.
Nou, dat is ook mooi. Daar ben je overigens niet voor in de prijzen gevallen. Met jullie bedrijf als de beste werkgever van 2005. Wel, even kijken wat we nog niet gehad hadden. Het waren 5 dingen. Trots.
Ja, dat is een interessant iets. In het onderzoek onder werkenden in Nederland blijkt ook maar dat 30% van de werkenden trots is op zijn bedrijf. Dat betekent dus 70% van de mensen houdt hun mond op een verjaardag als er gevraagd wordt waar werk je. Zo moet je het omzien.
Ja.
Die andere 30% is trots. Nou, bij de Great Place to Work bedrijven ligt dat ongeveer op 70%.
De Great Place to Work bedrijven,
dat zijn de winnaars, zeg maar. De top 20
winnaars. Hier is het goed om te werken.
Ja. En die hebben, daar zit ook maar op 70%. Er zit ook iets Calvinistisch in Nederland. Zo van niet te veel opscheppen. En op microniveau, op mensniveau heb je dat natuurlijk ook. Want een te groot ego wordt in Nederland niet getolereerd.
Mm-hmm.
En ik ben zelf eigenlijk voor ego 1,1. Dat heb ik ooit met Tom van Hek een keer in een presentatie uitgevogeld. Dat hadden we een mooie formule voor bedacht. Maar het komt erop neer dat het op 1,1 zou moeten uitkomen. Je ego moet natuurlijk niet te groot worden. Dat is ook niet terecht. Hè. Dan ben je echt arrogant aan het worden. Maar echt te klein, dan doe je jezelf zo tekort.
Maar 1,1...
Dus iets, een goed geschreven sollicitatiebrief, zeg maar. Dus niet de waarheid, maar een mooie uitleg van de waarheid.
En dat 1,1 snap ik niet helemaal. Je mag best
trots zijn op wat je doet. Ja? Dat bedoel ik met die 0,1 extra boven die 1.
Oh, wat dacht ik, dat bedoel je.
Ja.
En jij zei net, het Calvinisme, hè, zit er ook in.
Ja.
Betekent het ook, of zit dat Calvinisme misschien ook in het feit dat lol hebben en werk niet zulke vanzelfsprekende associaties zijn?
Ja, dat is een goed punt. Ik heb zelf de gereformeerde MAVO gedaan in Groningen.
Mm-hmm.
En ik had daar eigenlijk, ik deed het eigenlijk fluitend achteraf. Zo te zeggen, met 2 vingers in de neus.
Dat is vast gewoon een uitdrukking, of niet?
Ja, dus het zou best. En het grappige was dat ik werd ook altijd naar de gang gestuurd, omdat ik lol had. En dan moest ik onder de klok staan. En dan kwam meneer Van der Wal, de directeur, die kwam eraan en die sleepte mij aan mijn oor mee naar het kamertje. En dan moest ik gaan uitleggen wat ik gedaan had. En dan zei ik, ik heb lol gehad. En toen zei hij, ja, maar daarvoor ben je niet op school. Ik zei, nee, maar mijn resultaten zijn ook goed. Ik haalde weliswaar geen 8 en 9's, want dan deed ik niet meer mee met de groep. Dus ik haalde altijd 7's. En dat was altijd prima. Maar ja, dan mocht je nog geen lol hebben. Hij zei, en toen had hij een goed punt, toen zei hij tegen mij, ja, maar je houdt andere kinderen van het werk. En toen dacht ik, oh ja, dat deed een appel op mijn sociale gevoel. En toen dacht ik, heb je wel gelijk. Maar toen dacht ik, even later, nee, daar ben je toch niet helemaal eerlijk in. Want die mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. En waarom, en dat is wat mij nog steeds bezighoudt, toen ik ging werken, mijn eerste werkervaring was bij de ABN-bank, toen, als er dan gelachen werd op de afdeling, dan zeiden mensen, zijn jullie niet aan het werk? Alsof dat tegenstrijdig zou zijn.
Ja, ja.
Nou, dat heeft mij altijd geïrriteerd en geïntrigeerd. Dus ik denk gewoon, als er gelachen wordt, wordt er goed gewerkt.
Ja, mooi. En dan als laatste criterium voor wat is een goede werkgever, de kameraadschap in een bedrijf.
Ja, ja, die is in Nederland over het algemeen erg goed, bij elk bedrijf.
Ja?
Ja. Dat ligt op niveau van 70-80%. En dat heeft te maken met het feit dat mensen zich al snel thuis voelen tussen hun collega's. En dat is bijna overal zo.
En hoe verklaar je dat?
Ja, dat is toch het sociale dier, hè? De mens is, die zoekt, ik vond ook bij de ABN-bank, heb ik nog steeds vrienden aan overgehouden. Je merkt toch dat je hecht aan mensen die je vaak ziet. Je bent gewoon uren met elkaar door.
Maar waarom je noemde het, in Nederland is dat heel sterk.
Ja.
Is dat nog een verklaring voor dat het juist hier zo sterk is?
Ja, ik denk toch wel dat het te maken heeft met de positieve kant van onze samenleving. Er zijn gewoon hele... Ik denk dat in Nederland het wijgevoel best heel sterk is.
Zou trouw een positieve kant kunnen zijn van het Calvinisme ook?
Ja hoor, ja, absoluut.
Ja.
Ja.
Nou, we hebben het over, zo gaan we het niet meer noemen, maar implementeren. Ik noem het maar het uitvoeren van... Nee, dat jij had veranderingen en...
Borgen van veranderingen.
Borgen van veranderingen. Nou, dat niet altijd overal even goed gaat, dat blijkt ook uit het nieuws van vandaag. Een geval van plannenmakerij waarbij de uitvoering te wensen overlaat.
Er komt te weinig terecht van het inburgeringsbeleid van minister Verdonk. Zo vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Verdonk wil dat alle allochtonen verplicht een inburgeringsexamen afleggen. Maar de werkelijkheid is dat steeds minder allochtonen daadwerkelijk inburgeren.
Minister Verdonk had ambitieuze plannen voor inburgering Nieuwe Stijl. Maar na 2,5 jaar plannen maken is de werkelijkheid anders. Vrijwel alle politieke partijen zijn teleurgesteld.
Wij krijgen ontzettend veel voorstellen van maatregelen, maar we zien nog weinig resultaat.
Volgens de minister is het allemaal een kwestie van tijd.
Het is heel weerbarstig natuurlijk om integratiebeleid vorm te geven. Ik bedoel, dat zijn processen die hebben tijd nodig. En daar werken we keihard aan, maar kan ook geen ijzer met handen breken.
Het zijn processen die hebben tijd nodig. Het is weer barstig om dit beleid vorm te geven. Ze kan geen ijzer met handen breken. Zijn dit bekende excuses?
Ja, ja. En ook bekende weerstanden die je erachter hoort. Hè. De beleidsmakers, zowel in de publieke sector als in het bedrijfsleven, ja, die bedenken het eigenlijk. Hè. En dan moet het maar lukken. Nou, zo werkt het dus niet. Wat je hier nodig hebt is maatschappelijke participatie bij het begin van het uitdenken van zo'n strategie. En dat betekent eigenlijk het maatschappelijke domein tot op de betrokkenen betrekken bij het maken van beleid. En dat zie je toch maar al te weinig gebeuren.
Wat had zij dan in dit geval bijvoorbeeld concreet moeten doen? 2 jaar geleden ze begon met al die plannen.
Ja, nou, dat is een beetje moeilijk om te zeggen. Maar ik zou graag een lans willen breken voor meer betrokkenheid van microniveau, op mensniveau, van degene waar het over gaat in alle strategieën die je doet. Strategievorming van onderop, natuurlijk gecombineerd met top-down dingen. En uiteraard moet je een beeld hebben waar je als minister naartoe wil. Maar als je dat nou laat ontstaan in de maatschappij, dan heb je als het ware een gedragen strategie voordat je begint.
Vind je dat de overheid in deze nog wat zou kunnen leren?
Ja, heel veel.
Ja?
Absoluut.
En vertaal je dat dan ook als meer luisteren naar het volk?
Maar democratie zoals democratie bedoeld is. En niet vanuit Den Haag of vanuit een ivoren toren. Dat is wat in het bedrijfsleven ook misgaat. En dat zie je in de overheid net zo goed.
Mm-hmm. Maar niet meer luisteren naar de overspannen stem van het volk. Want dat is natuurlijk ook alweer dat dilemma,
ja,
hè?
Ja, dat is ook zo. Maar ja, dat is wel zo. Aan de andere kant denk ik van ja, kijk, het overspannen stem is ook een stem. En daar zit ook weer iets achter. Dus ook daarvoor moet je weer verder graven en kijken wat er nou precies zit.
Ja.
En ik denk dat als je in het publieke domein echt wilt scoren, dat je gewoon bij de groepen moet zijn waar het om gaat. En niet bij de bestuurders.
Zien, waar het giet precies zoals het giet. Waar het nou een woestijn is, was misschien vroeger wel een zee. Zing over elke jaar, stiekem meestal iets er mee. Een stukje van een bloemkool is ook weer een bloemkool die op zich. Aan mijn bliemvaren komt er wel weer lang in zit. Waar het giet zoals het giet. Ah, ja, het giet zoals het giet. Jouke vaarbaan, heb hem maar verduzien. Waar het giet precies zoals het giet. Soms is het akkerhaard en soms is het hartstikke mooi. Soms zit hij in het vrije veld, soms zit hij in een kooi. Elke morgen wordt weer dag, elk jaar heel de mei. En waarom het hoort er schijnbaar bij? Waar het giet zoals het giet. Ah, ook al denk je soms van niet. Ah, ja, het giet zoals het giet. Dan ben je van allemaal, heb je maar verduzie. Waar het giet precies zoals het giet.
Kijk, het giet zoals het giet.
Ja.
Niet het giet zoals het giet, maar het gaat zoals het gaat. Jouw keuze.
Ja, het is niet, in het Nederlands is niet, gaat niet over regen. Het gaat zoals het gaat.
Het is een beetje
het is Drents, hè?
Vlot tempo voor de nacht.
Ja, ja, maar de mensen moeten wakker blijven. Want er waren een aantal vrienden en bekenden die zeiden als ik me niet in slaap valt. Nou, ik hoop dat het gelukt is.
Maar dat was neem ik niet aan de hoofdreden.
Nee hoor, nee.
Waarom heb je deze plaat gekozen?
Nou, ook dit is proza wat mij betreft, Daniel Loos. En de belangrijkste zin eigenlijk komt uit het stukje van een bloemkooltje is een bloemkooltje op zich. Een stukje van een bloemkooltje is een bloemkooltje op zich, zingt hij. Tegenover elke ja staat wel een nee. Als je maar lang genoeg blijft varen, komt er wel weer land in zicht. Een stukje van een bloemkooltje is een bloemkooltje op zich. En dat is nou eigenlijk waar ik het ook net voor het nummer over had. Dat de wereld is opgebouwd uit eenheden van één. En dat zijn mensen. En als die goed zijn en de relaties tussen die mensen is goed, dan heb je geen rotte stukjes in de maatschappij.
Mm-hmm.
En zo simpel is het dus. De verandering, en dat is ook wat ik noem het scenario van de hoop, is gebaseerd op het gedrag van het individu. Een stukje van een bloemkooltje op zich. Als jij het goed doet en iedereen in je organisatie doet het goed, dan is het op meso-niveau is het ook goed. Dan is het maatschappelijk ook goed en dan kan de wereld veranderen. Dus de verandering waar we nu voor staan, komt van onderop.
Je hebt nog echt een visioen, jij, hè?
Ja.
Een utopie.
Ja. Ja.
Haalbare utopie.
Ja, absoluut. Voor mij wel. Kijk maar wat we gedaan hebben.
Een onderdeel van die utopie is dat je meer hoogopgeleide allochtonen zou willen betrekken bij bedrijven. Er was gisteren in Felix Meritus ook een dag over. Wat zou je daar aan willen doen om bedrijven letterlijk meer kleur te geven?
Nou, ik denk dat ook bij deze hele visie past ook vier diversiteiten. Wij hebben bijvoorbeeld twee mensen uit Bosnië bij ons in dienst, Edith en Erdman. En die brengen al een heel groot verschil. Ze hebben het wel wat moeilijker, want de Nederlandse klanten kijken daar anders naar. Maar ze brengen wel een hele andere visie. Die mensen hebben natuurlijk ook die oorlog meegemaakt. Het is een hele andere belevingswereld. Maar daardoor kunnen ze juist ook mensen wakker schudden. En kunnen ze iets brengen wat ik helemaal niet ken.
Bijvoorbeeld?
Nou ja, het is heel moeilijk. Maar gewoon, het gaat natuurlijk om hoe zeg je dat? Individuele verhalen bij een klant. En waardoor je mensen kan raken. En als je mensen kan raken, kan je ze bewegen. En dat is wat er voor verandering nodig is.
Beweging. Maar bedoel je dan dat ook de mensen van jouw bedrijf hun hele persoonlijke leven inzetten in het werk? Dat
absoluut.
Ze, ja?
Absoluut.
Doe jij dat ook?
Ja.
Hoe bijvoorbeeld?
Nou ja, door gewoon te vertellen uit eigen ervaring wat jij hebt meegemaakt. Kijk, om te beginnen, mijn eerste werkervaring bij de ABN Bank bijvoorbeeld, daar zitten dramatische elementen in. Een hoofd van een afdeling die als de post gesorteerd is, de doos van onderen opensnijdt en de dame van de postkamer elke dag opnieuw de post twee keer mag sorteren omdat hij grappen met haar uithaalt. Zulke dramatische ervaringen hebben mij geïnspireerd om dat anders te willen, maar die gebruik ik dus wel. En dat zijn ook hele persoonlijke ervaringen, want ik weet nog precies dat het Jacqueline was en dat ze daardoor in de WHO kwam. En dat is natuurlijk wel heel erg indringend. Nou, dat is dan maar op mijn schaal, maar als je dan uit andere culturen komt, kan ik me ook voorstellen dat je mensen ook laat inzien dat de dingen waar zij mee aan bezig zijn zeer relatief onbelangrijk zijn.
Maar ik kan me ook voorstellen, mensen zijn en blijven ook maar mensen. Zullen elkaar niet altijd mogen, zullen elkaar misschien dwars zitten of irriteren in de manier van werk. Stel dat gebeurt bij jullie binnen een bedrijf. Hoe los je dat op?
Nou, ten eerste is dat nou een van de belangrijkste redenen om een netwerkorganisatie te willen zijn. De klassieke organisatievormen geven je geen kans om ergens naartoe te gaan. Je zit ergens, dat is je positie. Je kan alleen maar weggaan door ontslag of promotie. In een netwerkorganisatie heb je een flexibele werkgemeenschap waarbij mensen in principe kunnen kiezen uit verschillende teams op basis van hun eigen relaties. Dus op het moment dat ze iemand slechte relaties onderhoudt, kan die zelf kiezen om ergens anders naartoe te gaan.
Blijft hij hetzelfde werk doen, maar ja, in een andere kring?
Bijvoorbeeld, ja.
En jullie hanteren ook het principe niet last in first out?
Ja.
Zeg even zelf wat
we hadden toen best in worst out. Maar dat is eigenlijk denigrerend voor degene die weggaat. Want die is niet worst, maar die is minst fit. Hoe zeg je dat?
Minst passend.
Minst passend. Dus eigenlijk moet je zeggen, de best passende blijven en de minst passende, die gaan ergens anders heen. Bijvoorbeeld iemand die consultant is bij Pensco, die eigenlijk liever bedrijfsfotografie wil doen, die helpen we graag om in dat vak verder te gaan. En Maarten Vroma is zo'n voorbeeld. Die jongen die verdient zijn geld nu met fotografie. Dat betekent dus dat je wel ook eerlijk moet zijn weer over je eigen passie en talent. En kijk, de ideale organisaties die wij de schitterende organisatie noemen, daarin zitten de mensen op hun talent en passie. Worden ze ondersteund door processen in plaats van dat ze last van processen hebben? En worden ze geleid door leiders en niet door managers?
Het verschil is, manager?
Een manager manage processen en een leider leidt mensen. En dan moet je niet denken aan de leiders als Stalin en Hitler.
Nee.
Maar dan moet je denken aan inspirerende leiders als, ik noem uiteraard Nelson Mandela, Gandhi, maar ook Herman Wijfels.
En ook Engbert Breuker,
nou ja,
directeur van adviesbureau Pentascope, met wie ik hier praat, in de prijsgevallen en als beste werkgever van 2005 en als beste adviesbureau van 2005. Niet één, maar twee prijzen. Hij heeft daar zijn concurrenten als KPMG en, nou, noem nog eens een paar namen.
Deloitte,
heb je GTP, achter je Ernst, je van, hebt ja, je helemaal gewoon achter je gelaten. Je hebt het net over talent, passie. Vind je dat een bedrijf zoals jullie zijn ook ruimte? Vorige week sprak ik namelijk over Ruimbaan. Dat is een actie, een campagne waarin mensen met een handicap
geprobeerd wordt aan het werk te helpen. Heb je zelf het idee dat jullie die link ook zouden moeten leggen? Mensen misschien minder briljant, maar met een handicap en een minder groot talent, maar wel een grote passie, dat je daar ruimte voor creëert?
Ja, zeker. Want het past ook zeker in het diversiteitsbeleid. Als je daar al over moet praten, diversiteit moet je ook gewoon doen. Maar zeker, ook daarvoor geldt, maak ruimte voor iedereen. En dan op zich, de campagne van de overheid, van de WO naar de WIA, die juich ik toe. Hè. Mm-hmm. Ga niet kijken naar wat iemand niet kan, maar ga kijken wat iemand wel kan. En als daar als een arbeidsgehandicapte weer aan het werk kan, heeft hij vast meer passie en talent dan iemand die maar gewoon een baan heeft, weet je wel. Dus daar moet je zeker gebruik van maken.
En zijn er middelen om passie los te weken in mensen?
Nou, dat is lastig. Dat moet wel intrinsiek zijn. Dus dat moet je vooral bevorderen door ontwikkeling. Bewustzijn.
En hoe doe je dat?
Ja, echte aandacht.
Weer diezelfde elementen waar je het net over had. Ik had jullie website, zoals ik net al zei, even bekeken. En er staan onder iedere pagina staat een soort one-liner.
Ja.
En ik wou jou dus een paar voorleggen.
Goed zo.
Vraag waarom en waarom en waarom en waarom.
Als je 5 keer vraagt waarom,
of
dus
ben je bij de kern. Ik heb eentje vergeten.
Ja? Ja. Als je 5 keer vraagt waarom, ben je bij de kern.
Leg dat eens uit.
Doorvragen, wat jij ook doet nu. Vraag door waarom, 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 waarom. En dan weet je, dat is een Chinese wijsheid. 5 keer doorvragen. En dan ben je bij de kern.
Heb je dat moeten leren?
Ja. Daarbij hoort ook dat je moet leren luisteren. En als je dat kan, heb je recht van spreken.
Hm. Weerstand geeft warmte.
Ja. Daar zit ik altijd een beetje dubbel in. Ik ben niet van de school dat je alles moet meemaken om te groeien. Maar enige tegenslag helpt wel om jezelf te leren kennen. In mijn presentatie zeg ik wel vaak, als je nog nooit een burn-out gehad hebt of overwerkt bent geweest of nog geen scheiding hebt meegemaakt, wat dan ook, ga dan als vrijwillig naar een psycholoog.
Mm-hmm.
Want je moet toch eigenlijk even je eigen grenzen leren kennen.
En dat kun je niet aan de hand van andere mensen leren? Andere...
Ja, er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
Ja.
Ja.
Ja, ik praat met Engbert Breuker. Hij is directeur, zeg ik nu maar even, want zijn eigen... Weet ik, ben ik chief in... Nou ja, dat laten we even zitten. Van adviesbureau, dat is gekozen tot beste werkgever en tot beste adviesbureau. En we praten over leiding geven. En daar wil ik graag ook met tweede uur met u over doorpraten. Wat voor negatieve of positieve ervaringen heeft u met werkgevers? Wat vindt u een goede baas? Welke eigenschappen maken iemand tot een goede baas of tot geen goede baas? Misschien bent u zelf leidinggevende, maar vindt u dat er nog wel een en ander te verbeteren valt? En doet dit gesprek u op allerlei gedachten komen? Laat het ons weten. Bel 0800-1121 of mail naar kazeluna@ncrv.nl. Engert, nog één uit de fouten maken mag.
Ja. Sterker nog, we hebben gespeeld met de gedachte om een bonus te geven aan degene die fouten maakt. Waarbij wel onmiddellijk de restrictie, als je 2 keer dezelfde fout maakt, moet je ook direct je ontslag in. Want fouten maken betekent dat je aan het werk bent. En het is heerlijk om te zien dat mensen fouten maken en daarvan leren. Dat is ook trouwens al een oude, uit de managementliteratuur, een bekend voorbeeld van iemand die het bedrijf $250.000 kostte in Amerika of zo. Waarop die bij de baas moet komen en denkt, nou word ik ontslagen. Maar de baas die zei, nee, ben je helemaal gek. Ik heb net $250.000 in jou geïnvesteerd. Nee. En dat is een beetje de filosofie waar ik ook in geloof.
En waar haal jij zelf de inspiratie uit? Wat motiveert jou? Wat is de voedingsbron van jouw passie?
Ja, ik vind dat een moeilijke vraag. De moeilijkste vraag van vanavond. Er is een onuitputtelijke bron van energie die mij voedt. Ik weet ook niet waar het vandaan komt. Het komt uit allerlei delen en theorieën en boeken. En ik merk dat veel mensen dat op dit moment hebben. Dus het zal de tijdgeest wel zijn. En daarnaast, wat ik zeg, op mijn 3-jarige leeftijd stond ik al in de Margriet. Met het tekstje erbij, alles wat de kleine Engbert ziet en doet, moet hij laten zien naar zijn moeder. Dus ik denk dat ik ook een beetje iets van aandacht nodig heb of zo. En dat mij dan energie geeft. Dus het ontwikkelen van mensen ontwikkelt mijzelf. Dus in wezen wat ik doe, geeft mij energie.
Ja.
Je noemde net ook wat je haalt uit boeken. We sluiten altijd af met een boek wat iemand achterlaat hier in de bibliotheek.
Ja.
Wat heb jij meegenomen?
Nou, ik heb er lang over nagedacht, want het is een enorme rits van boeken. En ik ben iemand die boeken vooral eerst van kaft tot kaft leest en dan de binnenkant eens bekijkt. Mm-hmm. En ik zal hier een boek achterlaten wat ik echt gelezen heb en wat mij echt een bepaalde richting opgeduwd heeft. En ik houd het heel praktisch. Dat is De Tao van het Gesprek van Kahn. En waarom? De Tao van het Gesprek geeft een helder beeld van wat nou een discussie eigenlijk is en wat een dialoog eigenlijk is. En ik zou wensen dat onze nieuwe wereld met de dialoog verder gaat en de discussie alleen maar gebruikt voor opinievorming, maar niet voor besluitvorming. En de dialoog inzet om besluitvorming te doen. En dat betekent dat je elkaars ideeën verrijkt in plaats van afkraakt.
Lukt het jou ook om in je persoonlijke leven deze visies en principes toe te passen?
Ja, ik ben blij dat je dit ook even vraagt. Want ik denk dat je leven in balans inhoudt dat je in je gezinssituatie gelukkig bent, in je relatie. En dat ben ik met Sandra en Mees en Midas, mijn twee kleine jongetjes en mijn lieve vrouw. Dat je in je woonomgeving, wat ik al gezegd heb, in Den Andel, in het dorp, ook werkt aan een betere wereld door mensen met elkaar in contact te brengen en doordat je dat in je werkomgeving doet. En dan krijg je, een grapje is dan wonen, wijven en werk, dus de WWW van het leven. Als je dat op orde hebt, dan ben je in balans. En dat betekent, je ziet ook vaak dat als mensen gaan scheiden, dat ze ook ontslag gaan nemen. Als dat ze ontslag nemen, dat ze gaan scheiden en dat ze gaan verhuizen en dat die drie W's gaan veranderen. Nou, als je die in balans hebt, dan ben je een heel gelukkig iemand.
Ben jij een gelukkig iemand?
Heel erg.
Dankjewel, Egbert Breuker. En dan gaan we hier verder met het bureau. Aflevering 356, het is 1981.
Beste Freek, wil je bij ons in de redactieraad komen? Zou iedereen geweldig vinden. Tegelijk met deze brief stuur ik een soortgelijke uitnodiging naar Appel voor het vak Volkscultuur, Box voor de historische antropologie, Kooiman voor de volksverhalen, Saskia Schelvis voor de geschiedenis van de middeleeuwen, Vreedburg voor de cultuurgeschiedenis en Alblas voor de antropologie van Nederland. Jij zou daar dan in zitten voor het muziekarchief, Ad, Mark en ik voor het bureau. Het is de bedoeling dat we eenmaal per jaar vergaderen, kritisch de afgelopen jaargang bespreken, in grote lijnen de volgende jaargang vaststellen, bemoeienis hebben met de layout, de formule en in jouw geval bovendien nog met de stijl, geraadpleegd worden over de kopij enzovoort. Te veel om op te noemen, maar mondeling wel aan te vullen. De redactie, Jaring en ik, blijft in deze constructie in laatste instantie verantwoordelijk, dus daarover behoef je je geen zorgen te maken.
Daar van die twee machtigen spelen gaan.
Heb ik goed begrepen dat je bij het werk aan de bibliografie nu overschakelt op een vereenvoudigde titelbeschrijving zoals Barger dat heeft voorgesteld? Van Beerta hoorde ik dat hij nog negatiever denkt over de oorspronkelijke opzet dan ik al dacht. Het lijkt mij de aangewezen weg. In dat geval weet ik niet of we de commissieleden moeten belasten met alle details uit het verleden die je me toestuurde, zolang ze er tenminste niet om vragen. Ik ben bang dat die op hen een ontmoedigende indruk maken. Een bibliografie met een vereenvoudigde titelbeschrijving die binnen afzienbare tijd haar beslag krijgt, al was het alleen al omdat er geen aanvullend bibliotheekbezoek voor gedaan hoeft te worden, lijkt me een afdoende verantwoording voor de nog te besteden mankracht en gelden. Laat het me nog weten als je het met een en ander niet eens bent. Ik ben nu bezig met het rapport over de werkzaamheden van de afdeling. En ik wil dat graag op zo kort mogelijke termijn afronden. Vriendelijk gegroet, Maarten.
Is die moeder die het mij doet, sie wil mijn boel verjagen, verjagen.
Dag, Dieke.
Ah.
Is Wichtbold er weer niet?
Ik denk het.
Dieke, zou jij in de loge willen gaan zitten tot de Vries komt? Je weet hoe je de telefoon moet bedienen. Ik weet dat nog altijd niet.
Ik denk het wel.
Lopende projecten. Bronnenpublicaties. 1.
Dag, Maarten.
Dag, Lien. Je wou het vragen?
Kan ik eigenlijk 4 dagen gaan werken?
4 dagen? Waarom?
Omdat het zoveel is.
Maar als je maar 4 dagen hebt, is het toch alleen maar meer?
Ik moet toch ook nog de huishouding doen?
Doet Peter die dan niet?
Ja, maar niet alles. Het hoeft ook niet dadelijk. Maar op de duur misschien.
Het probleem is dat ik onder de huidige omstandigheden die dag dan kwijt ben. Dat zou ik wel vervelend vinden. Jaring, nee, je kunt wel binnenkomen. We praten straks nog wel over Lien.
Ik ben gisteren bij juffrouw Veldhoven geweest.
En, hoe gaat het daar nu mee?
Ik dacht eigenlijk wel goed. Alleen ben ik bang dat ik allerlei onverstandige dingen over jou heb gezegd. En eigenlijk ook wat tot mijn verdriet.
Dat is vervelend.
Dat is heel vervelend.
Maar ja, zulke dingen gebeuren, hè?
Ja.
Ik ben nu met dat rapport voor de commissieleden bezig. Het is de bedoeling dat dat vandaag afkomt. Ik zal het dan ronddelen en dan kunnen we de volgende week nog met z'n allen over praten. Kan dat?
Dat denk ik wel. Ik weet alleen niet of ik daar dan wel bij kan zijn.
Je bent er niet.
Ik dacht erover om nog maar wat vakantie te nemen.
Je hebt toch net vakantie gehad?
Het is ook meer op voorschrift van mijn huisarts. Hij vindt dat ik een overwerkte indruk maak.
Overwerkt?
Ja.
En ben je dan ook niet bij het gesprek met Appel en Boks?
Dat hoop ik toch wel.
Dag, Ad. Schrijf dan in ieder geval je opmerkingen op een papiertje, zodat ik er rekening mee kan houden.
Dag, Maarten. Dag, Jaring.
Ik ben bezig aan het rapport. Het lijkt me beter dat ik bij die onderzoeken maar niet vermeld wanneer er aan begonnen is. Als dat weten willen, dan zoeken ze het maar op in de jaarverslagen.
Dat lijkt mij ook beter.
Ik kan het niet op het spek binden. Maar ik zal wel moeten vermelden wanneer ze worden afgerond. Die verhalenbundels. Het eerste deel is verschenen in 1979. Het tweede verschijnt dit jaar. Zal ik het derde op 1983 zetten?
Ja, dat zou ik maar doen.
Dat betekent dat de hele onderneming haar beslag krijgt in 2039. Meesterlijk. Je zult de heren horen.
Dan moeten ze maar meer mensen beschikbaar stellen.
Maar wat ik nog wel zou moeten hebben, zijn de gegevens over de tijdsbesteding van ieder van ons afzonderlijk. Wil jij er ook eens over denken?
Ik zal het doen.
Dienstplichtige wichelaar meldt zich.
Je bent terug.
Je bent terug.
En, hoe was het?
Meesterlijk. Voortaan wil ik alleen nog archiefonderzoek doen.
Ja, dat is heel rustgevend.
Maar dan kunnen we erover praten.
Na de eerste koffie?
Graag.
Gert, zou je ook een overzicht willen maken van je tijdsbesteding voor het rapport voor de commissieleden?
Hoe moet ik dat dan doen? Daar heb ik geen aantekening van gehouden.
Dat schat je. Ik vergelijk jullie opgaven wel met elkaar en ik strijk ze glad. Gewoon, hoeveel procent van je tijd je besteedt aan onderzoek, literatuur, informatie, knipselarchief, kaartsysteem. Je hoeft niet mooier voor te stellen dan het is. Keihard de waarheid.
Ja, daarom juist.
Lee, wat zit je nou precies dwars?
Dat het zoveel is. Ik weet niet waar ik beginnen moet.
En je denkt dat je meer tijd hebt als je 4 dagen werkt?
Ik weet natuurlijk ook wel dat dat niet zo is.
Jij bent nu eenmaal iemand die altijd tijd tekort komt. Daar zul je bij neer moeten leggen.
Ik wou dat ik gewoon documentalist had mogen blijven.
Dat kan nou helemaal niet.
En als ze dan vragen wat ik voor onderzoek doe, dan doe ik niks.
Dan doe je iets anders. Je werkt hard, je loopt de kantjes er niet af. Ik ben tevreden over je werk. Dat is genoeg. Je doet trouwens wel onderzoek. Ik voer het alleen nog niet op, omdat het daar nog te vroeg voor is. Ik heb geen bezwaar tegen wanneer je op de duur 4 dagen gaat werken. Maar op dit ogenblik, nu ze willen bezuinigen, is dat niet verstandig.
Ik wil ook wel 5 dagen blijven werken.
We zien wel. Lien, zou jij eens willen nagaan hoeveel tijd je aan de verschillende onderdelen van je werk besteedt? Ik moet er ook opgave van doen. Gewoon zoals het is.
Maar ik doe thuis ook nog een heleboel.
Ik bedoel in percentages. Je hoeft er geen halszaak van te maken. Een schatting is voldoende. Ik ga nog even naar Sien. En Sien, hoe bevalt het?
Geweldig. Ik vind het fantastisch. Ik had nooit gedacht dat ik nog eens een eigen kamer zou krijgen.
Als we vanmiddag tijd hebben, zullen we de rest opbouwen. Ik had gedacht dat we hier misschien de materiële cultuur konden zetten. Zou jij eens willen opmeten op de kamer van Tjitske en Gert hoeveel dat is en hoe dat het beste over de kasten verdeeld kan worden?
En hoe moet het dan met de aanwas?
Begin maar met iedere plank voor 3/4 te vullen en dan zoveel mogelijk iedere rubriek op een nieuwe plank beginnen.
Er is een meneer voor je aan de telefoon.
Dag Bart.
Dag Sien.
Wat voor meneer?
Van het Rijksarchief in Assen. Het
Rijksarchief in Assen? Met Koning?
Met Heidman van het Rijksarchief in Assen.
Meneer Heidman.
Ik heb uw naam opgekregen van de heer Kazis. U bent toch de auteur van het boek over de wanden?
Dat ben ik.
We hebben hier een kaart uit 1636... waarop boerenhuisjes getekend staan. Volgens meneer Kazis weet u daar alles van.
Meneer Kazis overdrijft graag.
U hebt er toch speciaal studie van gemaakt?
Ik heb een aantal kaarten met boerderijen gezien, maar Marijke Donkersloot, u weet er veel meer van.
Maar niet van boerderijen.
Dat kan de week niet.
Wij zouden namelijk graag weten in hoeverre die afbeeldingen ook documentaire waarde hebben.
Dat is niet eenvoudig.
Nee, daarom. Als ik nu eens een foto toestuur.
Als u dat doen wilt. Ik vind het wel interessant, want volgens mij ken ik die kaart niet.
Nee, dat klopt. Hij is net opgedoken.
Stuurt u mij dan die foto, dan zal ik beginnen met daar eens naar te kijken.
Graag. Dank u wel.
Geen dank. Dag meneer Heidman. Voor je het weet ben je deskundig.
Dan moet je ook maar niet zoveel hooi op je vork nemen.
Dat is het natuurlijk.
Ik had nog iets met je willen bespreken. Heb jij al gehoord dat Kaas heeft ontdekt dat een band van 20 jaar geleden bijna helemaal is uitgevaagd?
Van ons?
Nee, van Volkstaal. Maar wij zullen toch ook wel banden van 20 jaar geleden hebben?
Moeten we inderdaad wat aan doen.
Zal ik er eens contact over opnemen met chef?
Graag. Dan hoor ik wel graag hoe dat is afgelopen. Sien, wacht nog even. Zou jij een schatting willen maken van je tijdsbesteding?
Zoals ik vind dat het zou moeten zijn?
Nee, zoals het werkelijk is voor dat rapport voor die commissie.
Ik zal het doen.
Zo zou ze allemaal moeten zijn.
Dat is ook alleen maar omdat ze zelf ook banden gemaakt heeft.
Waarom het is, is het. Eerst maar eens koffie drinken.
Heb jij al gehoord dat Klaas heeft ontdekt dat een band van 20 jaar geleden bijna helemaal is uitgevaagd?
U bent eergisteren in de vernieling geraakt?
Ja, dat was niet zo mooi.
Wat is er nou precies gebeurd?
Ik had een borreltje te veel op. En toen heeft die persoon die mij naar huis heeft gebracht 9000 gulden aan cheques, mijn pas en mijn fototoestel meegenomen.
En u weet niet wie dat was?
Dat is verdomd vervelend.
Ja, dat is vervelend.
Want eigenlijk mag u helemaal geen alcohol drinken.
Nee, eigenlijk niet.
Neemt u uw refusal nou nog wel in?
Dat moet ik eigenlijk doen.
Doet u dat dan?
Ja, ik zal het doen.
Beerta van het bureau heeft het toch niet helemaal begrepen hoe je een kantoor omsmeet tot een hechte gemeenschap. Hij had nog wat kunnen leren van Engbert Breuker, die hier het eerste uur was. En met hem sprak ik over leidinggeven. Wat, dat, en daar wil ik graag met u over doorpraten, wat maakt nou een baas een goede baas of een slechte baas, of bazin natuurlijk? En wat voor negatieve of positieve ervaringen heeft u met werkgevers, leidinggevenden? Of misschien bent u er zelf wel een en heeft u er van die kant wat over te zeggen? Laat het ons weten, bel 0800-1121 of mail naar kazaluna@ncrv.nl. Wij zien u, horen u graag straks terug.
Het is 1:00, Margriet Wesselink met het NOS Radio Nieuws. In Afghanistan en Pakistan is een zware aardbeving geweest. Het epicentrum lag in de Hindoekoesh-bergketen in het noordoosten van Afghanistan. De beving had een kracht van 6,7 op de schaal van Richter. De beving was dicht bij het Pakistanse gebied dat 2 maanden geleden werd verwoest door een aardbeving met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Daarbij vielen 73.000 doden. Het is onduidelijk of er bij de beving van vannacht slachtoffers zijn gevallen. Mensen vluchtten uit hun huizen en renden in paniek de straat op. De beving was ook voelbaar in de Indiase hoofdstad New Delhi. Het ministerie van Binnenlandse Zaken sleept misdaadverslaggever Peter R. de Vries mogelijk voor de rechter. Dat zei minister Remkes in het tv-programma Barend en Van Dorp. Peter R. de Vries gaf gisteravond in zijn programma staatsgeheime informatie die op diskettes van de AIVD stond. Vandaag gaf hij de schijfjes terug aan de Veiligheidsdienst. Die heeft aangifte tegen hem gedaan. Een medewerker van de regionale inlichtingendienst in Rotterdam had de diskettes laten liggen in een ingeruilde leaseauto. Een garagemedewerker gaf ze vervolgens aan Peter R. de Vries. Op de schijfjes staat onder meer informatie over onderzoeken naar politici en gegevens van medewerkers van de inlichtingendienst. Remkes zei bij Barend en Van Dorp dat de Vries nog redelijk prudent met de informatie is omgegaan. Libanon wil dat de VN de recente moorden op anti-Syrische politici en journalisten gaat onderzoeken. Ook vraagt de regering om een internationaal gerechtshof voor de moord op oud-premier Hariri. Gisteren werd in Libanon een anti-Syrische journalist en politicus vermoord. Het was de laatste in een reeks aanslagen op critici van Syrië. De VN concludeerde gisteren dat Syrië nog steeds niet goed meewerkt aan het onderzoek naar de moord op Hariri. Ook zijn er aanwijzingen dat Syrië bewijsmateriaal heeft vernietigd. Het weer, kans op mist, overdag op de meeste plaatsen droog, met vooral in het zuidoosten af en toe zon. Het wordt een graad of 6. Dit was het nieuws.
NCRV Radio 1.